Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 119 van de Volksjury.
Wij zijn toch terug, Laura en Silke.
Ja, Lady Gaga en Beyoncé hebben ons gecontacteerd en die zeiden meiden, dat gaan we niet meer doen.
Nee, als wij een podcast doen, dan doen we het zelf wel. Step away from this scene.
Dus we luisteren naar de queens.
Absoluut.
Ça va?
Ja. Wij zijn alle twee een beetje moe, maar zo happy moe.
Ja, ja, ja.
Want we hebben een heel fijn weekend gehad.
We hebben de liefde gevierd, als het ware.
Wat leukst. Gefeliciteerd, Jonathan en Vrij, met jullie huwelijk.
Ja.
Het was een hele mooie dag, een heel leuk feest. Er is goed gedanst.
Goed gegeten.
Alles erop en eraan.
Alles erop en eraan. Ja, was tof, hè?
Ja, was leuk. Het was denk ik de eerste keer dat we samen op een trouwfeest waren.
Ja, 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 ja.
En zo toch naast elkaar gaan zitten.
We kunnen gewoon niet meer zonder elkaar. Ik denk dat wij echt gewoon zo een soort van Siamese tweeling bijna zijn geworden.
Ja, misschien kunnen we gewoon best voor operatie gaan. Die pinkjes aan elkaar naaien.
De pinkjes.
Ja, wat zou jij kiezen?
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat nog wel de beste optie is om de bewegingsvrijheid te garanderen.
En dat stappen, als uw benen aan elkaar zitten, dat moet echt zo in tempo zijn.
En ik ben al iemand die makkelijk valt.
Oh, maar ik ook. Dus dat is dan al geen probleem. Het of zou, dan val ik dubbel zoveel.
Ja, ik denk dat is. Maar dat zou, voor anderen zou dat hilarisch zijn. Dus ik denk, als wij zo continu vallen. Nee, pinkjes.
Ja.
Goed.
Leuk. Ja. Leuk. Ja, verder. We zeiden tegen elkaar ook op het trouwfeest. Onze vriendengroep is op 1 week tijd enorm veranderd. Want er is ook in onze gang een baby geboren. Baby Nina. Welkom, Nina.
Welkom.
Wij zijn Laura en Silke. Wij gaan de crazy aunts zijn.
Ja,
dan
met veel plezier. En we hebben baby Nina aan de ene kant, maar een goede vriendin van mij uit Nederland, Jana, is ook bevallen van een babytje, Ella. Dus ook welkom aan Ella.
Girls rule the world.
Maar echt waar. Het zijn alleen maar meisjes tegenwoordig in mijn omgeving.
Ja.
Prima.
Ik zag dat in het Koningshuis prins Adamo is papa geworden van Alix, ook een meisje.
Oké, ja, kijk.
Stel je voor dat er vanaf nu alleen maar vrouwen
geboren. Ik was het net aan het denken.
Would be amazing. Goed, dus dat was ons weekend. Dat is onze nieuwe vriendengroep. Dan hebben jullie, voor de mensen die een schemaatje aan het bijhouden zijn, kunnen jullie misschien zo'n stamboompje tekenen.
Ah, heel goed.
Ja, voilà, dan zijn jullie helemaal mee. En dan zijn we ons weekend op een heel leuke manier geëindigd, denk ik. En ik hoop jullie ook allemaal. Jullie zullen het wel op onze socials hebben zien passeren. Want in samenwerking met VRT Max kijken wij met ons argusoog naar De 12. Dat is een nieuwe fictiereeks op zondagavond op VRT1. Hij is ook te bekijken op de streamingsdienst van VRT, dat is VRT Max. Dus daar verschijnen de afleveringen ook wekelijks. Het gaat over, de naam geeft het al weg, het ding was, de naam van de Volksjury was al genomen. Dus dat konden ze niet doen. Ze moesten voor iets anders gaan, dus ze kozen voor De 12. Het gaat over
ook goed,
het gaat over een assisezaak. Er is al eens een seizoen van geweest waar dat er dus redelijke twijfel bestaat over de dader, wie de moordenaar is van de feiten. En dat is deze keer niet anders. Op de beklaagde bank zitten Anton en zijn dochter Julie. We hebben ons slachtoffer, Marianne. En er wordt dus onderzocht in die assisezaal of dat Marianne zou van de trap zijn gevallen. Dat is toch de verklaring die Julie meegeeft. Anton zou niet betrokken zijn, maar daar stelt het Openbaar Ministerie zich vragen bij.
En het is wel echt spannend vanaf seconde 1 of zo. Ik zat daar wel echt onmiddellijk in.
ja, los van het feit dat wij waarschijnlijk het core doelpubliek zijn, is de opbouw wel echt nice. Want onmiddellijk, je zit in die assisezaal en je hebt onmiddellijk zoiets van, ik weet het niet. Mm-hmm. We zijn dus 1 aflevering verder. Jullie hebben, ja, dus ook mensen die nog willen kijken, spoilers vanaf nu. In uw eerste aflevering leert je uw hoofdverdachte kennen. We zien die in de assisezaal. Die zitten ook... dat is logisch, die zitten apart, maar het is ook direct duidelijk dat ze niet meer met elkaar communiceren.
Dat viel ons op. Er wordt geen oogcontact gemaakt. En dat zijn vader en dochter. Eng. En dat is zo pijnlijk gewoon. Je voelt die pijn. Dat komt al echt binnen gewoon. Dus ik vind dat heel goed in beeld gebracht. Hoe moeilijk die relatie op dat moment is.
Ja,
en inderdaad. Dat je dan ook te weten komt dat het daarvoor niet zo moeilijk was.
Dus we gaan met recaps en eigenlijk terug naar voor de feiten, het moment van de feiten, net na de feiten. We leren ook een paar juryleden kennen. Ja, ik denk dat het heel duidelijk is. Nico, de journalist in de jury.
Dat zijn wij.
Wij zijn Nico. Dat is één persoon.
Er zijn er toch al een paar juryleden die eruit springen, zoals Vanessa.
Vanessa, we met love de foto.
Heel goed. Uit de koekjesfabriek. Ja, dat vind ik goed. Als de gelaagdheid van die juryleden. Dat komt er al meteen in naar voren ook.
Ja.
We hebben Katrien met de koffie. Ik zou ook Katrien zijn.
Jij zou inderdaad met 10 thermossen op dag 1 aankomen, voor de zekerheid.
Ja, je weet maar nooit dat die koffie niet werkt of niet lekker is.
En je ziet, voilà, het is vandaag.
Het is gebeurd.
Wat zijn mijn conclusies na aflevering 1? Hij is al kort in beeld geweest. Mijn ogen zijn op hem gericht. En het is Dennis, de eerste partner van Marianne en de trainer van Julie. Heel veel vragen bij dat personage.
Ja, bij mij ook. Van zodra hij in de rechtbank in beeld komt, als Anton aan het woord is, dat hij met zijn vinger naar hem wijst, dacht ik, ja, hij heeft daar iets mee te maken. En dat vermoeden werd alleen maar bevestigd met de laatste scène, als ze spaghetti zitten te eten. En Dennis zegt, hij moet de gevangenis in.
Het gaat over moeten en niet over hij hoort daar, want hij heeft dit gedaan. Het is duidelijk dat, of die indruk heb ik toch, dat Dennis niet zeker is of Anton de dader is, maar wel
toch,
het einddoel is hij moet in de gevangenis.
En is dat om zichzelf vrij te pleiten of is dat omdat hij er kunnen verschillende argumenten zijn, maar hoe dat het voor mij nu in beeld is gebracht of waar dat ik nu op zit, is dat Dennis er wel concreet iets mee te maken zou kunnen hebben.
Absoluut.
Met zijn broer, die dan ook wat sus deed over die verklaring die hij moest gaan afleggen.
Absoluut. En dat vermoeden is eigenlijk afgelopen week alleen nog maar versterkt. Want, we hebben een samenwerking met VRT Max, want wij kijken de afleveringen samen met enkele bekende vrienden van ons. En jullie kunnen dus onze live reacties op de aflevering eigenlijk op VRT Max de dagen na de aflevering online is verschenen, bekijken. Dus dan kunnen jullie zien hoe dat wij live speculeren, eigenlijk, samen met wat mensen. En dus wij deelden dat nieuws op onze Instagram-pagina met een foto van ons twee en van, kijk, we gaan dit doen. En iemand van de cast heeft daarop gereageerd, met Edward Munch
emoji
schreeuw.
Enkel dat,
geen verdere uitleg. En dat was Wouter Hendricks en die speelt Dennis.
Wij meteen, vriend.
Eyes on you.
Wij hebben u in de gaten.
Dit gaat niet onopgemerkt voorbij. Nee, dus en ik weet, we hebben het met de mol ook al gezegd en het gaat nu waarschijnlijk weer gebeuren. Tunnelvisie is real. Ongetwijfeld. Dus ik wil nog niet te veel uitspraken doen na de eerste aflevering, maar...
Dus een voorlopige conclusie.
Ja.
Maar ik vind het ook wel, om even terug een zijsprong te maken, ik wist bijvoorbeeld niet dat mensen die daar in de verdachtebank zitten, mogen liegen over wat ze al dan niet gedaan hebben.
Ja.
Dus dat vind ik ook nog wel een interessante om in het achterhoofd te houden van, laten we dit ook niet vergeten.
Nee, eigenlijk, uw getuigen, dat hebben we geleerd van Nico, onze journaliste. Love you, Nico. vibe. Ik geloof dat je... dus we mogen onze getuigen wel geloven. Die zouden de waarheid moeten spreken. Mm-hmm. Maar onze twee verdachten, die zouden mogen liegen.
Ja, ik maak nu al bijna 6 jaar deze podcast. En dat is de eerste keer dat ik mij die bedenking inderdaad maak van... Inderdaad, maar het zou op niks slaan als jij niet zou mogen liegen. Want dan kun je jezelf inderdaad niet verdedigen. En het is aan de aanklager om uw schuld te bewijzen.
Oké, dan is er mij nog één vraag voor u. Een laatste korte vraag.
Oei, oei. Ja.
Stel dat jij daar belandt op Assise. Kies jij... advocaat Claire? Of kies jij advocaat Frank?
Ja, ik... Als het zou gaan, duo. Allebei.
Ja, sorry.
Even.
Ik voel ze alle twee enorm. Ja. Ze doen het ook heel... Ze spelen... Ik bedoel, ik denk als acteur denk ik dat de rol van advocaat in eerste instantie misschien niet zo de boeiendste lijkt, maar they're nailing it.
Maar ik vind Frank zo wat te nors of zo te... Het moet zo mm-hmm. en we gaan het zo doen. Mm-hmm. Ook al moet jij je dochter daarvoor onder mm-hmm. de bus gooien, we gaan dat zo doen. En ik merk bij Claire toch nog wel wat menselijkheid of zo. En ja. Ik denk dat ik meer zou viben met Claire dan met Frank.
Maar je merkt wel in Frank zijn pleidooien dat hij wel de jury direct mee heeft. Dus je voelt wel... Hij maakt dan zo'n mopjes en hij spreekt de jury... De jury moet lachen als hij dingen zegt. Dus ik ben zo... Is het voordeliger voor u dat je Frank hebt? Snap je? Omdat hij misschien zo wat jovialer is in de rechtszaal zelf?
Ik vind het een heel moeilijke. Ik ga het even nog laten op zijn beloop gaan, de afleveringen. En dan zien we wie dat ik uiteindelijk... Zo, de winnaar.
Ja, degene die het haalt.
Moet je bewijzen, vind ik.
Ja, vind ik ook wel. Dus voilà, dit zijn onze eerste bedenkingen. We komen hier zeker nog op terug. Als je meer hierover wilt zien, kun je het op de socials zien. Je kunt de aflevering kijken op VRT Max of elke zondag op VRT1 live op televisie.
Ja, echt kijk, het is goed.
Ja, het is heel goed. En dan ga ik naadloos over naar mijn tip, die ook op VRT Max staat.
Ah, kijk eens aan.
Namelijk De Laatste Dag, de sitcom, over een jonge vrouw die elke dag opnieuw probeert om haar ontslag te geven.
That would be me.
Het is zeer... los van of je ontslag wilt geven of niet, zijn er zeer veel situaties die zeer herkenbaar zijn op de werkvloer.
Oh, het zal wel zijn.
Mm-hmm. Voilà, dus dat is een warme aanrader. Dat seizoen staat helemaal online, dus kun je gewoon in één keer bingen.
Prima. Ik heb ook nog een tip op Prime. Ik heb Prime ontdekt de afgelopen zomer, met dat er toch best wel goede dingen op staan. Waaronder Nine Perfect Strangers. Nine Perfect Strangers. En dat vertelt eigenlijk het verhaal van een groep mensen die een wellness treatment boeken voor zo'n weekje weg van alle
That
stress.
That would be me.
En ze komen daar aan en die wellness, die heeft zowel een bepaalde reputatie. Iedereen wil geholpen worden door het hoofd van de wellness. En dat gaat zo op zijn beloop. Elke aflevering is een dag in de wellness. Maar het wordt zo wat raarder en raarder. En niemand weet echt goed wat er aan de hand is. Mm-hmm. En het hoofd van de wellness is niemand minder dan Nicole Kidman. Of gespeeld door Nicole Kidman.
Was it herself or not?
Was dat maar zo. Maar het is ook echt gewoon een topcast. Bij iedere acteur dacht ik, maar u ken ik. U heb ik nogal gezien. Zo, Luke Evans speelt er ook in mee. Melissa McCarthy, echt met haar personage al ziek, goed gelachen. Dus ik vind het wel echt een aanrader om te kijken. Voilà, bij deze.
Leuk, dankjewel. Goed, en dan hebben we nog een sponsor voor deze aflevering. En dat is HelloFresh, terug van weg geweest. Die hadden zoiets van... Seizoensfinale was goed in juni, dus we gaan opnieuw inpikken in september, zoals series dat doen eigenlijk. Ja. Hè?
En zoals series inpikken in september, moeten wij ook terug inpikken in september.
Het is wel wat wennen, hè? Ik heb vanmorgen in de file gestaan en ik was zo, dat bestaat.
Dat bestaat, nog steeds. Ja. Nog steeds. Nee, kijk, we weten allemaal dat de zomer wat meer laid back is vaak. Je moet niet zo gepland worden, zoveel. Je eet eigenlijk een beetje on the go, als het ware. Maar ja, kijk, die kinderen moeten terug naar school. Jij moet terug je stramien, allez, je ritme vinden op het werk. We weten allemaal hoe kak het is. Ik vind dat toch, om naar de winkel te gaan. En zo, wat, om die routine terug te vinden, dat is moeilijk voor sommige mensen. Je moet zo ook... Ik ben een van die mensen, ik ga het nogmaals benadrukken. Je moet ook zo bedenken van, wat ga ik eten? Mm-hmm. Zo dat alleen al, die inspiratie.
Je hebt ineens weer een concrete week van 5 dagen, dat je, een week is 7 dagen, ja. Maar zeker die 5 werkdagen moet je ineens weer opvullen.
Ja, ik merk dat hier ook bij Aniek. Aniek geeft 's avonds les. Ja, mm-hmm. Ik moet dan weer ervoor zorgen, want ik ga over het eten in huis. Ik moet ervoor zorgen van, ik moet zien dat kind gegeten heeft voordat hij mm-hmm. naar werk gaat. Dus bon, veel plannen, veel nadenken. Komt er ook nog eens bij dat wat je dan op tafel zet ook niet altijd gesmaakt wordt door iedereen. Dat is niet per se uit ervaring. Laat ik dat benadrukken. Dus er is zo, het komt veel stress bij kijken terug in die routine te komen. Dus daarom raden wij toch weer HelloFresh aan. Want kijk, de maaltijden staan gewoon voor je neus. Je kunt gewoon kiezen wat dat je lekker vindt. Je laat die box komen wanneer dat je goedsting erin hebt. En voilà. Er valt al een serieuze stressfactor weg, vind ik.
Ja, absoluut. En als jij zoiets hebt van HelloFresh, I wanna try. We hebben een kortingscode, dat is HelloJury85. En met die code bespaar je tot wel €85 op je eerste 4 boxen. Deze code is geldig voor oude en nieuwe HelloFreshers als je meer dan 1 jaar geleden je lidmaatschap hebt opgezegd.
Alright, ik heb de aflevering gekozen, of het onderwerp van deze aflevering.
En voor mij is dat altijd wel moeilijk. Dan zegde jij, dat gaan we doen. En dan is het toch altijd een kleine steek in mijn hart als ik niet de zaak niet ken.
Ah, dat snap ik. Ja,
en dat
ja,
was
ja,
nu
ja.
het geval. En je voelt je zo precies gefaald op een test?
Ik snap het, ja. Ik heb dat ook inderdaad. Als jij naar mij komt van, ik ga dat doen. En dan moet ik echt zo... Ik stel u bijna teleur, heb ik dan de indruk. Mm-hmm, van, mm-hmm. Ik ken het niet. Je gaat mij nu moeten... zeggen.
Inlichten, ja.
En dan zo super trots zijn als je dan toch een element herkent.
Oh, ja, ik weet het weer.
Ik weet het wel. Maar bon, helaas, bij dit verhaal was dat niet het geval voor Laura. Maar ik ben eigenlijk op deze zaak ook maar heel toevallig gekomen. Ik kende hem ook niet. Ik wou gewoon mijn lijstje een beetje aanvullen van zaken. En zo ben ik op deze gestumbled.
Het is wel eentje, jongens, met twist en turns. Ja. Ze heeft goed gekozen.
Dank u. We zullen eraan beginnen, hè. Het is 2008 en we zijn in de Amerikaanse stad Raleigh. Ik weet niet of ik dat juist uitspreek. Zoiets.
Raleigh.
In North Carolina. En daar woont de 21-jarige Latrice Curtis met haar echtgenoot Darren Lee Curtis. En die twee zijn bijna 1 jaar getrouwd. En vrienden zeggen dat ze eigenlijk al na enkele maanden het jawoord hadden gegeven aan elkaar. Dus dikke liefde.
Ja, zeker van hun stuk. Ja. En haps. Ja.
Hups, het jawoord gegeven. En het gaat zelfs zo goed dat ze daarover nadenken om eigenlijk ook een gezinnetje te beginnen. Hè. Ook hier, baby's, staan op de planning. Latrice ondertussen eigenlijk was nog een student aan de North Carolina Central University en studeerde daarvoor boekhouder.
Kijk... Ik heb het al gezegd, een goede boekhouder. Shout-out naar ons boekhoudteam. We love you. Zonder jullie zouden wij nu in de gevangenis zitten.
Kijk, dus ze zijn nodig. Ze zijn zeer, zeer, zeer nodig. Nu, en om dan geld te verdienen, werkte ze ondertussen als kassierster in een lokale winkel.
Ja.
Nu. Oh. Nee, doe maar.
Oh ja, ik dacht ik pik... Nee.
Nee, pik maar in.
Ja? Oké. We zijn januari 2008... En het is een dinsdagavond en... of wou jij nog iets anders zeggen?
Nee.
Oké. Okay. Nee.
En, wat ik misschien wel wil zeggen, is dat het enige is wat we weten over Latrice.
Ja, klopt. Inderdaad. Ik heb ergens nog gevonden, she always had a smile on her face. Dat is dan zo wat elke true crime podcast zegt over een persoon. Dus we zijn een rustige dinsdagavond in januari van 2008. En Latrice heeft les gehad die dag aan de University Central of North Carolina. Daar verlaat ze de schoolgebouwen en ze stapt in haar wagen. En rond 10 uur belt ze vanuit
s'avonds.
Haar... Ja, sorry, 10 uur s'avonds. Belt ze vanuit haar wagen naar haar echtgenote Darren. En zegt, kijk, ik ben op weg naar huis, maar ik ga onderweg wel nog even stoppen. Snacktimes. Ik weet niet of ze voor hem Maltesers meepakt. Dat is wat Lucas zou doen. Maar ze zegt van, ik ga nog even stoppen onderweg en dan rij ik door naar huis. Dus tot zo meteen. En Darren wacht en wacht en gaat slapen en wordt wakker in een bed met naast hem niemand. Dus woensdagochtend heeft hij zoiets van... Hier is iets goed, hier is iets goed fout, want mijn vrouw is niet thuisgekomen. En dat ging ze wel doen. Dus die ochtend, woensdagochtend, belt hij naar de hulpdiensten. En vertelt hij dat hij aangifte wil doen van verdwijning van Latrice. Hij zegt tegen de hulpdienst van, kijk, mijn vrouw is niet thuisgekomen die nacht. Ze heeft mij verteld dat ze vertrokken is op de universiteit. Dat is het laatste wat ik weet.
Ja. Nu, wat Darren op dat moment nog niet weet, als hij belt naar de hulpdiensten, is dat er een paar motorrijders zijn geweest, een uur eerder, hè, een uur voordat hij dat telefoontje naar de hulpdienst heeft geplaatst, die aan het rijden waren op de I-540.
Mm-hmm. En die hebben daar... goed, hè? Ik had al de I-540 gezegd.
Dat is ook goed, de I-540, de E13. dus die passeren daar en... Een van hen zegt van, kijk, ik denk dat daar iets ligt op de baan, aan de zijkant. En er staat ook een auto naast, beseft die mens. Hij zegt van, ja, ik ga kijken wat daar aan de hand is. En ondertussen belt hij ook de politie. En hij zegt van, ja, ik kom erachter dat er daar inderdaad een lichaam ligt. Nu, wanneer de politie ter plaatse komt, treft ze daar inderdaad een lichaam aan. Een beetje verder staat een witte sedan. En die zit helemaal onder het bloed. Hè? Dus geen goed teken. Wat dat ze meteen eigenlijk kunnen vaststellen, is dat die aanval op de persoon eigenlijk plaatsgevonden heeft in die witte auto. Mm-hmm. Nu, Darren ondertussen, die heeft de hulpdiensten gebeld. Die zegt, ja, ik ga hier niet gewoon thuis blijven zitten. En die gaat op zoek naar zijn vrouw. Nu, hij passeert ook die I-540. Mm-hmm. En die ziet daar opeens... haar auto staan. Mm-hmm. Dus hij zegt van, ja, oké, ik ga praten met de politie die daar nu staat. En hij geeft eigenlijk een foto van haar af. En hij zegt van, kijk, dit is mijn vrouw. Dit is haar wagen. Alsjeblieft, zeg mij niet dat dit mijn vrouw is die hier ligt.
Onder het witte doek.
Imagine dat jij op zoek zit naar uw vrouw.
Dit is echt uw ergste nachtmerrie, want uw vrouw is weg. Je doet aangifte. Je gaat op zoek en letterlijk na 10 minuten rijden komt je een plek tegen dat direct je ergste nachtmerrie invult. Want je ziet politielinten, je ziet die in auto staan. Echt. Ja. Dat hij ook nog... Ik zou denk ik in mijn auto blijven zitten en bellen naar de politie en zeggen... Maar dat hij de moed heeft gevonden...
Om het te gaan polsen van wat is hier aan de hand. Ja. Zou het, alleen ook zo de reflex hebben. Maar ik denk ook vooral omdat haar auto daar stond, dat hij zoiets had van, ja, 9 kansen op 10 dat zij het is.
Ja.
Nu, uiteindelijk wordt het lichaam ook geïdentificeerd aan de hand dus van die wagen al vrij snel. En het blijkt inderdaad dat van Latrice te zijn. Mm-hmm. Nu, haar vader, Sherman Jones, die is eigenlijk ook die ochtend al de hele tijd aan het proberen om in contact te komen met zijn dochter en met Darren. Want die had het nieuws ook aangezet om 9 uur, wat dat toen mensen vaak de radio of de televisie aanzetten. En hij had inderdaad gezien dat er een lichaam was gevonden. Ja, die man weet natuurlijk dat Latrice en Darren daar in de buurt ook wonen. En uiteindelijk moet hij ook horen van de politie dat het inderdaad Latrice is die gevonden wordt. En dat Darren dus eigenlijk haar had opgegeven als vermist. Nu, de eerste vaststellingen.
Ja, al snel wordt duidelijk, de sheriff komt naar buiten en hij zegt, kijk, we weten niet wat er gebeurd is, hoe dat het gebeurd is en... wie dat erbij betrokken is. Wat we wel gaan doen, is we gaan dit behandelen als een moordzaak. Want daar hebben we wel voldoende elementen voor om die conclusie nu al te trekken. We kunnen niet vertellen hoe dat ze is doodgegaan, maar de tekenen zijn er. In dat eerste interview geven ze mee van, kijk, er zijn steekwonden gevonden bij die vrouw. En de politie doet een oproep en zeggen van, kijk, is er iemand... anyone die daar gepasseerd is aan de I-540 van dinsdagavond tot woensdagochtend, bel ons. Laat het ons weten. Heb je iets anders gezien buiten die witte auto dat daar al stond? De auto van Latrice. Laat het ons weten.
Ja. Nu natuurlijk, de eerste verdachte in dit verhaal is Darren. Omdat ze hebben zoiets van, oké, maar hij wist al dat ze... die dinsdagavond niet is thuisgekomen. Hij is gewoon gaan slapen en heeft pas de volgende ochtend de hulpdiensten gebeld. Hè. Daarnaast zou hij ook geen alibi hebben gehad, want ja, hij was alleen thuis. Hij is alleen gaan slapen. Maar ik vind dat ja, het is wat dat wij altijd zeggen, je kent je partner of die persoon wel een beetje. En je denkt van, ja, goh, misschien dat ze ergens met de wagen, dat ze moe was, dat ze is gaan slapen. I don't know, maar...
Ja, en je weet ook niet hoe moe... Allee, je weet ook niet wat dat zijn leven was. Hè. Misschien was hij super moe, is hij vroeg in zijn bed gekropen. Hè. Zo van, ik zal ze wel zien thuiskomen. Ik zal wel wakker worden, maar niet wakker geworden. En ik vind het niet raar dat hij pas 's ochtends naar de politie is gegaan. Maar ja, je kent de personen niet. Dat is een moeilijke inschatting.
Nu, die ochtend, hè, net nadat hij dus te weten komen is dat Latrice dood is, wordt hij al meegenomen voor verhoor. Maar hij werkt mee. Hij geeft zijn vingerafdrukken, hij geeft zijn DNA, er wordt een foto van hem genomen. Maar ja, de geruchtenmolen gaat weer op volle toeren, want alle buren weten ondertussen dat het om de trees gaat, mm-hmm. dat de Darren al verhoord wordt en zo. Er worden natuurlijk ook huiszoekingen gebeurd, dus iedereen is zowel van die en Darren.
Ja,
en ook haar vader is zowel van...
Ik wou het juist zeggen. Ja, die papa van Latrice, die heeft zoiets van... Sorry, bij mij gaat het er niet in dat je pas de volgende ochtend naar de politie bent gegaan en dat verspreidt hij ook openlijk in de media van, ik vind het toch raar dat hij daar zo nonchalant mee omgaat. Dus all eyes on Darren van die kant.
Ja. Nu, ondertussen komt er ook, alleen een paar dagen later, komt er een autopsierapport vrij. En daarin staat eigenlijk al, Laura zei het al, hè, dat er in eerste instantie steekwonden zijn vastgesteld. En dat zijn er geen 2, dat zijn er geen 3, dat zijn er geen 10, dat zijn er 40. Hè.
En je weet wat dat wij dan zeggen, hè? Dat gaat over een crime of passion. Als er zoveel steekwonden zijn, dat is, daar is emotie mee gemoeid.
Absoluut, want de steekwonden zitten in haar hoofd, haar nek, haar borst en maag. En de grootste wonde was maar liefst 14 centimeter lang. Daarnaast zijn er ook nog verwondingen aan haar handen. Het had 2 gebroken nagels. En onderzoekers hebben wel zo van die bruine papieren zakken rond haar handen gestoken om zo het bewijsmateriaal te
houden.
Er zit vaak, als er sprake is van een vechtpartij of weet ik veel wat, DNA van de dader onder de vingernagels.
Ja, verder wordt er een toxicologisch rapport getrokken. En daaruit blijkt dat er geen alcohol in haar lichaam zat. De wonden op haar armen suggereren ze van ja, misschien zijn dat verdedigingswondes geweest. En verder wordt er vastgesteld dat haar jeans losgeknoopt is en dat de rits openstaat. Wordt er een condoom gevonden in het lichaam van Latrice. Dus dat is toch een opmerkelijke vaststelling.
Ja. Nu, Laura zei het ook weer net al, er werd een oproep gedaan voor tips. En tijdens het onderzoek komt er een trooper naar voren. Dat is ook een soort van agent. Mm-hmm. En die zegt, kijk, ja, die...
Nee, sorry, voor mij is dat een agent, maar die heeft wel zo'n pakje aan en een hoed.
En een hoed, hè? Zo'n cowboyhoed binnen. Ja, absoluut. Ja.
Dat is goed voor visueel.
Je hebt helemaal gelijk. En hij zegt van, kijk, ik ben daar gepasseerd rond 1:15 in de ochtend. En toen stonden daar 2 wagens. Maar ik had een andere oproep en ik kon niet gaan checken of daar alles oké was. En ik ben verder gereden. Ik ben daar later nog wel eens terug opnieuw gepasseerd, wat wel een goede call is van die mens. En toen bleek dat een van die 2 wagens weg was. Maar hij heeft verder ook niet geïnspecteerd waarom die auto daar dan stond. Dan denk ik, ja, misschien had je dat wel al even moeten doen.
Is het zo moeilijk om een nummerplaatje te noteren? Ik vind van niet.
Maar ik denk ondertussen dat ze dat wel gedaan hebben, want ze komen er wel achter dus dat die eerste auto van de Latrice is. En dat de tweede behoorde tot een man genaamd Robert Reeves.
Oh ja, misschien heeft hij dan toch de nummerplaats
genoteerd. Dus ik denk wel dat hij de nummerplaats heeft genoteerd.
Flinke trooper.
Ja.
Oké. Okay.
Dan is
Robert
dat...
Reeves?
Ja, doe maar.
Robert Reeves is afkomstig uit Durham. En Robert...
Is 43.
Hij is 43 jaar oud. En hij is... Meneer Pastoor. Hij is, ja, in het Engels zeggen ze, hij is minister bij de Cedar International Fellowship. Hij had daar een bijnaam, de bisschop. En hij vond dat ook heel belangrijk dat mensen wisten dat dat zijn bijnaam was. Ik vermoed dat hij een hogere rang is in de katholieke orde.
Maar ik denk dat hij eerder een dominee was dan een priester.
Ja.
Want priesters die mogen geen relaties aangaan, maar dominees wel. Doet me zo denken aan dat programma Seventh Heaven van vroeger.
Dat was heel serieus, ging zeggen nu.
Dat was ook mijn dominee, volgens mij.
Hangt het er ook niet vanaf? Want er zijn wel pastoors in Amerika. Het hangt er een beetje vanaf welke strekking van het geloof
absoluut,
dat je bent.
Absoluut, absoluut.
Maar het feit dat hij zichzelf belangrijker wou doen voelen met zijn bijnaam de bisschop,
ja,
vind
wat
ik wel
een ego, man.
Heel fascinerend. Maar ja, vraag nummer één is natuurlijk... Oké, okay, Robert Pastoor. Ik ga hem toch Robert Pastoor noemen. Wat deed uw auto daar bij die auto van Latrice? En er wordt aan Darren, de echtgenoot van Latrice, gevraagd... is dat jullie pastoor? Is jullie die op zondag? Is er een link? Maar Darren heeft geen idee wie Robert is.
Nee. Robert wordt wel meegenomen voor verhoor, uiteraard. Ook hij geeft zijn vingerafdrukken, zijn DNA. Er wordt ook een foto van hem gemaakt. En ja, ze vragen dan inderdaad, hoe zit dat met die wagen? Hij zegt van ja, ik leende die soms wel eens uit aan mijn huisgenoot, maar verder weet ik ook van niks. En hij zegt van ja, ik was ook wel gewoon in de kerk voor een viering die avond, dus ja, hier, dit is mijn alibi. Mm-hmm. Nu, het enige probleem is dat zijn parochie zegt...
Is dat het enige probleem?
Dat is het enige probleem, voorlopig. We hebben meneer Pastoor helemaal niet gezien die avond. Dus Robert past zijn verklaring aan en zegt, ja, bon, ik was de hele avond thuis. Ja, dat is ook geen solide alibi, Robert.
En je weet, een verklaring aanpassen is niet super.
Nee. En er is nog een probleem. Heeft dus zijn DNA afgegeven en dan wordt aangetroffen op het stuur van de wagen van Latrice. En volgens experts wijst dat erop dat hij het stuur heeft aangeraakt. Mm-hmm. Dus voor de politie, boekske dicht, Robert wordt aangeklaagd voor de moord op Latrice. Maar bon, Laura zei het. Dat is echt al de derde keer dat ik dat zeg.
I love it. Dat kan een like. Dan kun je elke zin beginnen met zoals Laura al zei.
Zoals Laura al zei. Niemand weet wie Robert is. Er is geen link onmiddellijk aan die man. En ook bij die parochie hebben ze iets van...
Wij kennen Latrice en Darren niet.
Nee, en ook waarom wordt onze dominee aangeklaagd? Want dat is zo'n goede mens. Er is iemand die zelfs zegt... He's an awesome man of God. Hij zou hier niet toe tot in staat zijn.
Sorry, is dit mijn nieuwe Instagram-bio? Awesome girl of God? Misschien wel.
Vibe.
Nu, Robert wordt inderdaad aangeklaagd voor de moord op Latrice en wordt uitgebreid ondervraagd. En hij kan gelukkig zelf zeggen wat de link is tussen hem en Latrice. Hij zegt, ik ken Latrice zelf niet, maar ik heb wel... Er is wel één persoon tussen mij en Latrice. En dat is mijn huisgenoot, Steven Randolph. Steven is enkele jaren geleden bij mij komen wonen. Hij studeert ook op de Universiteit van North Carolina. En Latrice kwam hier af en toe wel over de vloer. Maar wie is Steven? Steven is... een jonge man. En hij wordt 2 dagen na de moord van Latrice dan binnengebracht ter ondervraging bij de politie. Hij is een basketbalspeler. Ik wou het heel op zijn Engels zeggen, maar ik ga het niet doen.
Jawel.
NCCU.
Oh, knap.
Ja, wat goed gedaan van mij.
De NCCU.
Ja. En aan hem wordt dus gevraagd van... Bon, dus jij zag die Latrice af en toe. Zijn jullie klasgenoten? Wat is jullie link? En Steven bekent onmiddellijk... I'm a ladies' man. En Latrice en ik, wij hebben een relatie.
Mm. Bon, je zit al een jaar getrouwd.
Je gaat dan kindjes beginnen. En dan komt er een knappe basketbalspeler op je pad.
Ja, kijk, je bent jong.
Je bent jong.
Ik denk, ja, kijk... Ja, nee, ik ga daar niet over oordelen.
We oordelen niet.
Nee, het is gebeurd. Voilà.
Ja.
Maar Latrice had blijkbaar tegen hem gezegd van... Kijk, ik ben inderdaad getrouwd, maar verder had ze daar niet veel informatie over gegeven. En Steven geeft aan van... Kijk, ja, Latrice was inderdaad de nacht... voordat ze stierf bij mij. Hè. Ze had tegen Darren gezegd van ik ga nog een kleine tussenstop maken en dan kom ik eraan. De kleine tussenstop was
Steven. Die snack
mochten
we letterlijk nemen.
Nu, en dit vind ik een apart detail in het verhaal. Dus ze hebben inderdaad seks gehad die avond. Mm-hmm. En het condoom is komen vast te zitten. Mm-hmm. En Latrice is daarop vertrokken, zo verklaart Steven. Steven zegt dan ook, ja, Latrice is dan vertrokken en ik ben dan naar mijn andere girlfriend gegaan. Echte ladies
man. He's a ladies man.
Nu, Steven, daar blijft zijn verklaring niet bij, want hij zegt ook van, kijk, ik heb wel wat rare telefoontjes ontvangen. En mijn andere vriendin heeft ook rare telefoontjes ontvangen. We weten niet concreet wat die rare telefoontjes waren.
Kan dat er misschien iets... Maar het is goed dat hij het aangeeft.
Ja, inderdaad.
Misschien heeft het er iets mee te maken.
En ook, zegt hij, een maand voordat Latrice gestorven is, zijn zijn autobanden kapot gesneden. Dus daarom moest hij af en toe de auto van Robert nemen. Nu, en dat... Ja, de politie gaat daar ook mee aan de slag, uiteraard. En ze komen erachter dat Robert een tweede telefoonnummer had. Of een tweede telefoontoestel, alleszins. En dat telefoonnummer stemde overeen met het nummer dat die rare telefoontjes pleegde naar Steven en die andere vriendin. En ook de locatie waar dat die telefoon gebruikt werd, kwam overeen met de locatie waar de banden waren kapot gesneden.
Ja.
Dus alles linkt...
Ja,
voor zover we weten, nu naar Robert.
Ja, we zitten met Steven, die eigenlijk in ongewiste was over al die rare telefoontjes. Maar nu ineens is dat zijn huisgenoot, pastoor Robert.
Ja, nu, Steven heeft ook zijn vingerafdruk en DNA afgegeven, maar zijn DNA wordt niet teruggevonden. En dan zitten we ook nog steeds natuurlijk met het DNA van Darren, hè, en zijn vingerafdrukken. Maar ook dat wordt niet teruggevonden op de crime scene. Dus eigenlijk worden die twee verdachten... ook weer uitgesloten.
Okay.
Dan is er nog iets wat in het nadeel spreekt van Robert.
Ja, hij heeft, laat ons zeggen, niet een allerbeste cv.
Nee.
Robert is zijn carrière als minister of...
Dominee,
dat is een beter woord. Begonnen in South Carolina in het midden van de jaren 80. Hij zat daar bij de Pleasant Hill Baptist Church. Maar daar is hij in 87 moeten vertrekken, want hij werd beschuldigd van seksueel misbruik bij een jongen van 17 jaar. Mm. Hij is daar effectief voor veroordeeld in 1987. Hij heeft daar enkele jaren voor in de gevangenis gezeten. Blijkt dan dat hij ook in 1982 al eens voor diefstal veroordeeld was. Terwijl dus de community zegt van dat hij echt een pastoor met een volle overgave was.
Awesome en man of God.
Awesome man of God, dat altijd het juiste ding deed. En hij werd dus eigenlijk doorgestuurd naar een nieuwe geloofsgemeenschap. En daar zeiden ze van, kijk, weet je, we moeten voorbij de misdrijven van het verleden kunnen kijken. We gaan je hier een nieuwe kans geven. Dat is in New York City. Dus daar is ook, hè, zot, hè, je pleegt misdrijven in South Carolina. En om je te straffen, sturen ze naar New York City. Begrijpen wie begrijpen kan. Maar ook daar wordt hij opnieuw aangeklaagd met klachten van seksueel misbruik bij een minderjarige jongen. Hij wordt opnieuw veroordeeld in januari 2002.
Ja, en dan start hij nog ergens een nieuwe kerk op in Brooklyn om dan uiteindelijk in Durham te eindigen. Nu, ja.
Het is wel zo, sorry, ik wil even zeggen, dat is wel zo'n klassiek katholieke kerk. We verplaatsen het probleem naar ergens anders, maar daar mag het verder doen met wat het bezig was.
Gewoon het, binnen het christendom, als het ware, ja, denk ik, ja, dat een klein... niet klein, groot probleem is. Mm-hmm. Dus hij bleef wel actief, de kerk, absurd. Nu, we zitten nog steeds met de vraag van, oké, als Robert dit gedaan heeft, waarom? Mm-hmm. We hebben alleen die link dat hij Steven kende. Er komt echt heel lang niks naar buiten over waarom dat hij dat gedaan zou hebben. Robert houdt ook nog steeds zijn onschuld vol, laten we dat niet vergeten. Tot er een hoorzitting plaatsvindt over zijn borg. Dan komen de aanklagers eigenlijk eindelijk met een motief. En zij zeggen, kijk, Robert had eigenlijk een serieuze crush op Steven. Op zijn huisgenoot. En Steven had dat niet. Die wou
He's a ladies man.
En die wou gewoon in zijn huis wonen, zonder gedoe, als het ware. Dus ja, Robert loopt een blauwtje op bij Steven. En volgens de aanklagers kon Robert dat niet verkroppen. Hè? En werd Latrice eigenlijk een soort van obstakel voor hem... om niet bij Robert te kunnen zijn. Dus ja, conclusie van die aanklagers, Latrice moest uit de weg geruimd worden. Dus Robert zou Latrice na haar bezoek aan Steven gevolgd zijn, die om een bepaalde reden gestopt zou zijn. En dan zou Robert haar aangevallen hebben en gedood hebben. Voilà. Dus dat is het motief van de aanklagers.
Ja, en dan is het tijd voor onze rechtszaak. Die start op 29 september 2009. Onze Robert, de pastoor, had daar bijna alleen gezeten. Want net voor de rechtszaak begint, heeft hij zijn advocaatteam ontslagen.
Classic.
En zegt hij van, kijk, ik sta elke week voor de kerk, kan ik dat hier ook
maar
wel?
Ik snap dan niet dat je dat ego hebt om te zeggen van, ik kan dit wel.
Ja, ik denk als je emotioneel zo in de waan leeft, dat je denkt van... Ja, of dat je misschien denkt dat je anders zelf niet gaat mogen spreken, terwijl ik denk, je gaat sowieso wel mogen spreken. Bon, dat er van alles scheelt met die mensen, dat is duidelijk. Maar dus hij beslist, ik ga mezelf verdedigen. En net voor de rechtszaak begint, zegt de rechter, Robert, we gaan dat niet doen.
Heel goede move van de rechter.
We gaan dat niet doen. We gaan u twee advocaten geven, George Kelly en Margaret London. En die gaan u verdedigen. En jij gaat rustig op die verdachte bank blijven zitten. En je gaat u niet te veel moeien. Voilà. Dus hij krijgt toch twee advocaten in zijn strot geduwd.
Voilà, dus hij moet het er maar mee doen. Dan zijn het de opening statements. En de aanklagers die... ja. Die leggen alles eigenlijk op tafel wat we net hebben gezegd. Hè. Dus ze zeggen van, kijk, hij heeft al eerder geprobeerd om jonge mannen, minderjarigen, seksueel te misbruiken. Heeft dat ook gewoon gedaan. En ze claimen dus van, ja, Latrice was een obstakel voor Robert. Hij heeft haar gevolgd, hij heeft haar gedood. En ook zeggen zij van, kijk, zijn alibi klopt niet. Hij zei dat hij naar de kerk was geweest voor een viering. Klopt niet, want zijn parochie kan hem daar niet plaatsen. En kijk, aan het einde van deze rechtszaak gaat de staat aan de jury, aan jullie de jury, vragen om de beklaagde schuldig te verklaren voor first degree murder. En als dat zou gebeuren, als ze hem schuldig zouden bevinden, dan zou hij levenslang kunnen krijgen. Dus geen doodstraf. Ja. Nu, dat is de opening statement van de verdediging, ja, van de openbaar aanklager.
Ja, en nu is het aan mij als verdediging,
ja,
met onze...
Ga je tweeding?
Met mij en met de twee nieuwe advocaten. En die zeggen, bedankt, wij gaan niks zeggen.
Wij gaan niks zeggen. Gewoon ik weet niet of dat dan een algemeen...
Zo, niks aan toe te voegen. Geen commentaar.
Ik zou denken dan Robert zo van, zie, ik had het wel beter alleen.
Maar dat zal hij zeker hebben gezegd, denk ik, in dit geval. Nee, vind ik zeer straf. Het enige wat ik misschien denk, is dat hij letterlijk zijn daar neergezet de dag dat de rechtszaak begon. Snap je dat die rechter zit van, nee, jij mocht jezelf niet verdedigen. Ik haal hier twee advocaten uit.
Ja, maar dan zou ik toch uitstel vragen, hoor.
Ja.
Dus ik weet niet wat daar de argumentatie is. Gebeurt dat vaker, dat de verdediging zegt, wij gaan hier geen opening statement doen. Zwat, we hebben het nog niet gehad over het moordwapen. We weten wel dat Latrice neergestoken is geweest. Mm-hmm. Dat haar doodsoorzaak is. Nu, plots, tijdens die rechtszaak, komen we te weten, tijdens een getuigenis, dat ze 9 maanden na de moord in Robert's auto een mes hebben gevonden. 9 maanden.
Ja, dus hoe dat ik mij dat inbeeld is, ze hebben eerst, ik vermoed, die auto wel in beslag genomen, want die is gespot geweest. Ik denk dat ze daar een kleine zoeking hebben gedaan en dat die dan in bewaring is gezet. En ik denk dat ze dan tegen, alleen naar aanloop van het proces, nog eens door die auto zijn gegaan en dan ineens iets hebben gevonden dat ze over het hoofd hadden gezien. In ieder geval, in het initiële onderzoek, bij de eerste doorzoeking van die wagen, is er nooit een mes gevonden. En dan nu, 9 maanden later wel.
En ze vinden ook nog een schroevendraaier.
Ja.
Nu, de getuige is iemand van de politie. En die zegt van, ja, we kunnen het niet linken aan de moord. Zowel de schroevendraaier als het mes.
Ja, ik denk dat ze daar zoveel mee bedoelen als het DNA van Latrice zit niet op de twee items.
Nee, maar het mes zou wel gebruikt kunnen zijn tijdens de moord. Omdat het scherpe gedeelte, als het ware,
kwam overeen met
de verwondingen. En ook zelfs als je hard genoeg kracht zou zetten, dan zou je die snijwonden van 14 centimeter kunnen krijgen. Maar er is dus geen effectief bewijs dat die wapens zijn gebruikt. Dus eigenlijk hebben we hier niet zoveel aan.
Eigenlijk weten we niet zeker of het het moordwapen is. En kunnen we het moordwapen niet linken aan Robert en niet linken aan de Trees?
Naar Trees.
Ja, nee. Your thoughts, please.
Ja, ik zou er anders zo dadelijk nog graag op willen terugkomen. Okay, als
dus jij zegt ook geen commentaar?
Geen commentaar voorlopig.
Okay, dan gaan we verder. Dat is helemaal oké. Okay. Je ziet dat mag, hè, in de rechtbank.
Er komt wel iemand heel bijzonder aan het woord, ook tijdens de...
Wie wilt je aan het woord?
Of wil je eerst nog iets anders doen?
Nee, ik was items aan het overlopen, dus ik wou nu over haar wagen spreken.
Ah, doe maar.
En zijn wagen. Dus Silke heeft daar net al gezegd dat de... dat de auto van Latrice onder het bloed zat.
Mm-hmm.
En ze hebben destijds, we weten dat, onderzoek gedaan rond die wagen en rond waar dat het lichaam gevonden is, waar veel minder bloed zat. En ook in het eerste onderzoek naar de auto van Robert, die hebben ze ook onderzocht, waren ze op zoek naar bloed. Hè? Want die twee auto's stonden vlakbij en we weten dat daar de crime scene was. We gaan ervan uit dat Robert haar heeft neergestoken, maar de auto van Robert was piek fijn in orde en er was geen bloed nergens in de wagen van Robert.
Mm.
Dus ook als hij bloed op zich zou hebben gekregen en terug naar huis zou zijn gereden, dat bloed was niet aanwezig. Er zat geen bloed van Latrice in de wagen van Robert. Wou ik graag even meegeven.
Ja, dat is oké. Okay. Dat mag. Okay. Dan.
Steven.
Nu, Steven wordt ook ondervraagd tijdens die rechtszaak. En hij zegt eigenlijk meteen van, kijk, ik ben op het moment dat ik te weten kwam dat Robert seksuele avances maakte, ben ik een wapen gaan halen, want ik voelde me niet veilig. En blijkbaar was ook het argument van Robert van, kijk, als jij mij orale seks geeft, mm-hmm. dan mag jij hier gratis wonen.
Ja, dus en huur in natura.
Ja. En Steven had zoiets van, nee, dank u. Nu, even kijken. Ja, blijkbaar zou Robert ook aan hem gevraagd hebben of dat Steven een freak in the sheets was. Mm. En of hij van kinky dingen hield. En ja, Steven voelde zich zodanig oncomfortabel dat hij eigenlijk vermijdde naar huis te gaan als Robert daar was. En ik neem hem dan niet kwalijk, want die Robert, je kunt een crush hebben op iemand, maar je praat het uit, je loopt een blauwtje op en you move on. Maar hier was eigenlijk al meteen duidelijk dat Robert niet ophield.
Ja, het is een moeilijke situatie, want we weten dat Steven ook een student is. Dus dat is iemand die op dat moment financieel het waarschijnlijk niet super breed heeft. Zo gaat dat met studenten. Je leeft van IKEA-noedels en elke euro dat je kunt uitsparen, dat doet je. Dus wanneer hij Robert ontmoet en dat hij hem een hele lage huurprijs aanbiedt, dan kan ik geloven dat je, is het naïef of is het hoopvol, mm-hmm. daar ja op zegt. En dan zit je in die situatie en je durft ook niet zomaar terug weggaan, want dat is een hessel. Je voelt je bedreigd, dat voelt misschien wat gevaarlijk. Want ongetwijfeld is dat een gedachte dat door je hoofd gaat, maar waarom is hij daar dan niet weggegaan als je onveilig voelt? Ja, omdat zo'n dingen gecompliceerder zijn dan dat of zo.
Absoluut.
Voilà, dus ik wou gewoon even Steven verdedigen.
Ja, maar je hebt gelijk.
Ik heb ook een foto van Steven gezien.
Die delen we nog wel.
Nu,
er komen ook andere getuigen aan het woord die met Steven een relatie hebben gehad, hè, vriendinnetjes van hem. En die zeggen ook van, kijk, ik heb ook rare telefoontjes gehad. Ik ben ook lastig gevallen. Ook mijn banden waren kapot gesneden. Dus dat zijn weer allemaal dingen die niet in het voordeel spreken van Robert. Maar de verdediging wil natuurlijk twijfel zaaien. Hè. Zij zeggen eigenlijk van, kijk, voor ons is het... Ja, vanzelfsprekender dat Steven de dader zou zijn. Want Steven is een fitte basketbalspeler, fitte jonge man. En Robert daarentegen, ja, die heeft een slechte linkerhand, wordt er gezegd. Ik weet niet wat daar concreet mee wordt bedoeld.
Ik heb bij de volleybal ook een hele slechte linkerhand.
En de verdediging claimt eigenlijk dat er veel kracht nodig is geweest om de Trees te doden, om haar neer te houden. Mm-hmm. Er is gevochten en zij zeggen van, kijk, Robert zou daar niet toe tot in staat zijn geweest om dat te doen. Mm-hmm. En het bloed in de wagen spreekt ook in het voordeel, of het gebrek daaraan spreekt ook in het voordeel van Robert. Even kijken wat ik hier nog heb. Ah ja, over het mes. Zij zeggen, kijk, Steven had wel een messencollectie.
Mm-hmm.
Het is misschien wel een belangrijk detail.
Ja, ik heb niet teruggevonden, want ik voel mij persoonlijk aangesproken, wat ze verstaan onder een messencollectie. Want ik heb ook een messencollectie. Keukenmessen.
Ja.
Allee, snap je? Is het daar of zijn het zo...
100, bad boy messen.
Ja, 100 samurai's waarde aan de muur.
Ja, weet ik dus ook niet.
Had ik graag weten.
Ja. Even kijken.
Ja, ik wil het graag hebben over het DNA van Robert en waar dat gevonden is en vooral waar niet.
Mag ik nog één dingetje over het mes zeggen?
Nu zeker. Jij bent de beste altijd.
Kijk, ik heb ook een messencollectie en dat is mijn hobby.
Oké, okay. Go for it, girl.
De verdediging zegt eigenlijk van, kijk, het mes is 9 maanden later pas gevonden. Waarom zou dat daar gewoon niet door iemand later neergelegd zijn om Robert makkelijker te kunnen beschuldigen daarvan? En de aanklagers, die hebben zoiets van, dude, seriously, dit is gewoon pure speculatie. Dat slaat nergens op.
Slaat het nergens op? Of gaan we... Kijk, ons oordeel op
het
einde.
Kijk, de aanklager zegt van, ik kan alleen maar zeggen dat we het gevonden hebben. Mm-hmm. Maar ik kan jullie inderdaad niet zeggen dat dit het moordwapen zou zijn. Ik kan jullie alleen de feiten voorleggen. En het is aan jullie, de jury, om daarmee te doen wat dat jullie willen. Maar dit zijn de feiten zoals, mm-hmm. Zoals het is. Dat mes is blijkbaar gevonden. Het is een vrij grote wagen met 8 plekjes om mm-hmm. te zitten. En het zou helemaal achteraan de wagen bij de laatste zitplekken gevonden zijn.
Wow, ik ga toch even kort mijn mening hierover geven.
Ja,
ik vind dat geen excuus. Ik vind dat geen excuus. Je zit hier met een hoofdverdachte in een moordzaak die een auto had ondersteboven moeten gekeerd zijn.
Absoluut, ja, daar geef ik helemaal gelijk in.
En het feit dat mes wordt gevonden zonder DNA van de trees op, ja, dat is gewoon echt een cadeau voor de verdediging, die al niks hebben voorbereid. En dan geeft die nog zo de cadeau.
Ja.
Ik bedoel, ik snap het wel. Ik zou het ook. Ik vind ook niet dat je dat kunt meenemen in je oordeel als jury als moordwapen, want je weet het niet. Er hing geen bloed aan.
Nee, eigenlijk zou dit weerhouden moeten worden.
Ik vind van wel.
Niet weerhouden moeten worden.
Ja. De sollicitatiemails. Heb ik nu de job of niet? Of wel?
Dus ze zouden het niet mogen meenemen in hun oordeel.
Vind ik persoonlijk. Ja. En dan gaat de verdediging los op dat DNA-bewijs.
Nu mag ik,
ja. DNA, je weet dat mijn passie is. Waar zijn we zeker van? Er wordt DNA van Robert op het stuur gevonden van de wagen van Latrice. En de verdediging heeft zoiets van, logisch, Latrice kwam daar bij Robert thuis om Steven te bezoeken. En dat DNA is misschien op die manier meegekomen op het stuur. DNA-onderzoekers zeggen van ja, dat is hoogst onwaarschijnlijk. De enige manier hoe dat DNA echt op een stuur kan belanden, is waarschijnlijk als Robert het stuur heeft aangeraakt. Mm-hmm. Daar is DNA van Robert gevonden. Waar is geen DNA van Robert gevonden? Dat is op het lichaam van Latrice. We weten dat er 2 van haar vingernagels zijn afgebroken. Er wordt DNA gezocht onder de vingernagels van Latrice, want ze heeft zich verdedigd. Door haar armbonden zijn we daar zeker van. En onder die vingernagels wordt geen DNA van Robert teruggevonden.
Maar wel andere DNA.
Dat heb ik niet opgeschreven.
Even kijken. Wacht, hè. Er is DNA gevonden onder haar vingernagels.
Maar we weten niet van wie. Oké, ik dacht dat ik dat had gemist. Nee. Sorry, dat heb ik inderdaad niet goed gezegd. Klopt. Dus er is DNA onder haar vingernagels gevonden, maar het is niet van Robert.
Ja, dus ze zeggen inderdaad van, kijk, dit zegt het allemaal. Er is wel degelijk DNA gevonden. Ze heeft iemand gekrapt. Ze heeft haar nagel afgebroken. Maar het was niet Robert, zegt de verdediging. Hè. Dit moet genoeg bewijs zijn om hem vrij te spreken. Het is wetenschappelijk bewijs, klinkt het bij de verdediging.
Ik snap waarvoor ze aan het gaan zijn. Ze zijn redelijke twijfel aan het zaaien.
Dus het is aan de jury om te bepalen, is dat voldoende redelijke twijfel?
Ja, ik heb nog één... laatste toevoeging is het alarm. Mm. Dus het huis van Robert heeft een alarm dat elke avond, als iedereen thuis was, werd aangezet en 's ochtends werd afgezet. Steven en Robert hadden elk hun eigen code. Enkel Robert had de mastercode, zeg maar, en Steven had zijn eigen code om binnen te gaan. Wat kunnen ze zien in de cijfers of in de data van dat alarm, is dat die nacht verschillende keren aan en uit is gezet. Wat blijkt dat de een denkt dat iedereen binnen is en dat ze gaan slapen en dat de andere later toch nog eens binnen en buiten is gekomen. We zien dat beide codes zijn gebruikt. En net na de feiten zou Robert aan zijn securitydienst beelden hebben op... Robert zou hebben gevraagd om de security te verhogen aan zijn woning. Dus hij wou meer controle over wie zijn woning verliet en wie dat er binnen ging.
En dat heeft hij gevraagd na de feiten?
Ja.
Ah ja, interesting.
Ja.
Waarom zou hij dat doen?
Dat weet ik niet. Ik denk dat hij ergens misschien toen wist... Ik denk dat hij achteraf heeft beseft dat hij zijn code...
had ingegeven.
Ja.
Net na het moment van...
Ja, en dat hij misschien door zoiets te vragen angst zaait. Of zo de indruk geeft van ik vertrouw het niet. Misschien is het iemand anders. Zoiets, ik weet het niet.
Maar het is een interessant element.
Ja, in ieder geval hebben ze kunnen zien dat die avond er heel veel codes zijn aan- en uitgezet, waardoor dat er duidelijk een verkeer is van mensen die binnengaan en buiten gingen op verschillende tijdstippen.
En dan klopt zijn alibi ook niet, want hij heeft gezegd dat hij de hele tijd thuis was.
Ja.
Bon, het is dus aan de jury van, is er genoeg twijfel om hem vrij te spreken of niet? En ze zitten toch 2 dagen samen.
Waanzin. Waanzin.
Waanzin?
2 dagen?
Dat is lang, hè?
Ik zou sterven.
Waarom?
Omdat we hebben een jurylid, Lisbeth van Herwegen, geïnterviewd voor ons boek. En zij vertelde dat heel goed. En sindsdien zit dat altijd zo in mijn hoofd van... Jij luistert naar dat proces. Tijdens dat proces babbelt je niet echt veel met de andere juryleden. En dan kom je op dat moment van... En nu moeten we debatteren en beslissen. En jij stapt naar dat debat en je hebt wel al iets in je hoofd gevormd. Maar dan beleef je dat allemaal terug opnieuw. Want iedereen heeft dat op een andere manier beleefd. En ik ben zelf... Ik vind mezelf een open-minded persoon. Ik kan makkelijk luisteren naar, en ik kan makkelijk denken van... Ah ja, dat begrijp ik ook. Ah ja, dat begrijp ik ook. En dus ik zou gek worden in mijn hoofd als je 2 dagen lang tussen alle meningen van al die mensen moet switchen.
Ja, en dat is dan nog maar 2 dagen eigenlijk. Hè? Want er zijn al langere deliberaties
geweest. Zeker, ja. Ik weet het, maar ik vind 2 dagen enorm lang.
Ja.
Voor mij, alles na 5-6 uur zou te lang zijn.
Ja, dat snap ik. Nu zitten dus 2 dagen samen en ze komen terug. En ze zeggen, Robert is schuldig. En de rechter heeft ook zoiets van, we hebben de juiste beslissing gemaakt. De feiten waren er. Het bewijs was er volgens de rechter.
Daar komen we zo meteen op terug.
Robert wordt schuldig bevonden. Nu, het verdict wordt voorgelezen en dan... Dan nodigt eigenlijk de rechter een van de openbaar aanklagers uit om nog even iets te komen vertellen. Want wat blijkt, er was blijkbaar nog extra bewijs wat ze niet hadden kunnen gebruiken, omdat dat verzameld was tijdens een huiszoeking. Maar er was iets misgegaan met dat huiszoekingsbevel. Dus het was
inadmissible,
niet geldig inderdaad. Nu, wat was dat bewijs? Als de openbare aanklager zegt van kijk, nu mag ik jullie het vertellen. Blijkbaar hadden ze nog een soort van brandversneller gevonden en een gedeeltelijk gesmolten vuilnisbak met daarin ook een bepaalde stof. En hij zegt, die openbare aanklager, ja, dat is van kleren. Dus hij zegt van kijk, als we dit hadden mogen gebruiken, dan hadden we geclaimd dat Robert zijn kleren 's ochtends vroeg verbrand zou hebben als iedereen het huis uit was. Zodat er geen bewijs meer was van de kleren die hij droeg, of daar nu bloed op zat of wat dan ook, of DNA. En ook nog een interessant punt. Ze hebben blijkbaar een bonnetje gekocht voor de aankoop van wat de aanklagers een braadpan noemen. En dat bonnetje dateerde van de ochtend van 30 januari. Mm-hmm. Dus de dag na de verdwijning van de Trees.
Wacht, en waar hebben ze dat bonnetje gevonden?
Bij hem thuis, bij Robert thuis.
Wacht, en wat maakt die braadpan uit?
Hij noemde het zo een braadpan, maar ze denken dus dat hij dat gebruikt heeft om dingen mee te verbranden.
Bewijs te verbranden, oké.
Bewijsmateriaal mee te verbergen. Dus ze konden het niet gebruiken, maar het spreekt ook wel in zijn nadeel dat hij toevallig die ochtend dingen is gaan kopen om eventueel bewijsmateriaal
te vernietigen.
Robert wordt uiteindelijk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En hij had de eerste keer kans op vrijlating in 2009, maar momenteel zit hij nog steeds in de gevangenis van Pescatank Correctional Institution in Elizabeth City, North Carolina.
Oké, maar
a lot to unpack.
Hier gaan we even dieper op in. Jij zit in de jury. Jij hebt dit proces beleefd en jij moet in deliberatie gaan. Hoe stap jij de ruimte binnen? Hoe ben jij een van de 12?
Ik ben kritisch, laat ik dat zeggen, want ik vind het mager. Mm-hmm. Het bewijsmateriaal dat er is, is mager. Mm-hmm. Feit is natuurlijk wel dat zijn auto effectief gespot is geweest. Mm-hmm. Zijn verleden spreekt ook in zijn nadeel. Mm-hmm. Maar ze hebben alleen een beetje DNA op dat stuur. Mm-hmm. En voor de rest niks, hè. Echt concreet bewijs. Dat is allemaal zeer, zeer, zeer indirect. Ja, mm-hmm. Hij heeft inderdaad... Tuurlijk, ik bedoel, ik weet ook niet hoe de openbare aanklagers tot dat motief zijn gekomen. Ze zullen wel met Steven gesproken hebben, maar Robert heeft daar verder nooit iets over verklaard.
Ja, mijn...
En ik vind, we hebben ook nog het DNA onder de vingernagels, wat onbekend is. Mm-hmm. Dus ik vind dat Steven misschien wel iets meer onderzocht had mogen worden. Hij zegt wel dat hij bij zijn vriendinnetje was.
Maar ja, zijn DNA is niet gevonden op... Allee.
Maar, ja.
Ik ga er wel vanuit, we weten dat zijn DNA gecleared is en dat van Darren ook. Dat weten
dus
we.
Dus dan is er nog een extra persoon bij betrokken misschien.
Het ding is, ik denk 9 kans op 10 heeft Robert dit gedaan. Wat voor mij heel moeilijk te begrijpen is, waarom Latrice? Er zijn zoveel vriendinnetjes geweest in het verleden van Steven, waarom is net zij die grote concurrent dat Robert moet uitschakelen? Wat is daar
Absoluut.
Het probleem?
Absoluut.
Dat wringt bij mij, maar ja, je weet natuurlijk niet wat iemand zijn potje doet overkoken. Dat kan een mondelinge uitwisseling geweest zijn aan de voordeur. Is het omdat zij getrouwd is dat Robert als, weet ik veel, als priester dan net de brug te ver vindt? Heeft hij ooit Latrice proberen te bellen met dat nummer? Heeft zij hem herkend en heeft ze tegen hem gezegd van hé, gast, laat mij eens mijn rust. Mm-hmm. En heeft hij schrik dat er iets gaat... Het kan heel veel zijn.
Dat is waar.
Ik vind wel, als er redelijke twijfel is, vind ik dat je in het voordeel van uw verdachte moet spreken. Ja. Ik bedoel, ik ben natuurlijk... Er is nog nooit iemand in mijn omgeving vermoord geweest. Ik zal waarschijnlijk anders spreken als dat zo is. Of als het over mijn eigen dood zou gaan, zou ik ook willen dat iedereen die er nog maar iets mee te maken heeft, vast komt te zitten. Maar je moet die redelijke twijfel wel een kans geven. En ik vind dat die hier wel echt... Er is gewoon. Mm-hmm. Er is geen moordwapen waar we zeker van zijn. Er is geen bloed van Latrice gevonden in zijn auto, op zijn lichaam. Zijn DNA zit enkel op dat stuur.
Ja, maar zijn auto was er wel. En hij claimt dat niemand anders buiten af en toe misschien Steven die gebruikte. Mm-hmm. Zijn alibi klopt totaal niet.
Nee,
hij heeft hard gelogen over zijn alibi.
Mm-hmm.
Dus die dingen wijzen wel natuurlijk allemaal in zijn richting. Hè. Het is gewoon de vraag hoe hij het dan effectief gedaan heeft.
Ja, het is heel veel indirect bewijs. En ooit zei hij een hele grote strafpleiter tegen ons. Als je heel veel indirect bewijs hebt, is dat voldoende. Mm. En wordt dat direct bewijs? Dus ik begrijp het wel. En ik zeg het, ik denk wel dat hij het heeft gedaan, hoor.
Ja, ik denk na afloop, als je dan ook nog te weten kwam van die brandversneller,
ja,
et cetera...
Ja, ja.
Ja.
Bon, en het is sowieso niet slecht dat deze persoon in de gevangenis zit. Daar doen we al zeker niks verkeerd mee.
Nee. Inderdaad. Dus ik denk wel dat de juiste vastzit.
Ja. Oké, ik vind het oké.
We vinden het oké, hè?
Maar ik vind het wel een heel bijzondere zaak. En ik vind ook wel echt... Wat heeft de politie hier allemaal uitgestoken? Allee, dat huiszoeking dat niet geregeld is. Mes dat... ineens wordt gevonden, zonder dan eigenlijk echt zeker te zijn. Vrij goed onderzoek hebben ze niet gedaan.
Nee, ik kan me ook echt niet inbeelden dat ze dat mes zo lang niet hebben gevonden. Allee.
Ja, of zeg dan... Allee, of zeg dat niet, maar in mijn hoofd is dat nu echt zo... Allee, zat dat onder... Allee, echt zo in de carrosserie of zo. Snap je? Zat dat echt verstopt?
Dat ik het heb gelezen, was dat het ter hoogte vast zat... Of gevonden werd ter hoogte van de achterste zetels in een soort van rail. Dus is dat dan dat je de stoelen naar voren klapt bijvoorbeeld, hè, dat je die zo kunt verplaatsen? Zat dat daar ergens verstopt? Maar alsnog, Je vindt dat toch? Dat is niet een klein mes, hè?
Ja, en ook, ik heb toch ook een vraag over voor alle moordenaars die naar ons luisteren. Maar uw moordwapen, waarom houd je dat bij op een plek?
Ook al, waarom zat je dat niet meteen...
In het water ergens?
Ja.
Allee, misschien zie ik de logica niet, misschien...
Misschien was het toch gewoon een mes dat behoorde tot de collectie van Steven. Maar ja, die zou dat dan toch gewoon gezegd hebben van... Ah ja, my bad. Ik was dus niet mes gekopen.
Nee, dat zeg je niet, want je bent een van de drie verdachten.
Ik weet het.
En dat is hoe jij in de gevangenis gaat belanden.
Waarschijnlijk door zo'n stoeme uitspraak van mij.
Nee, dat is niet stoem. Ik snap het. En ergens... voor we aan deze podcast begonnen... Ik bedoel, podcast, echt onze podcast... die we bijna 6 jaar hebben trouwens, zou ik ook zo'n dingen zeggen. Of zo het idee van geen advocaat te nemen. Dat is een beetje hetzelfde principe. Jij gelooft in je onschuld, dus dan zijt je heel eerlijk, maar dat moet er eigenlijk nooit zijn.
Altijd advocaat.
Altijd een advocaat, altijd je moordwapen in het water gooien. Volg ons voor meer tips. Bonnetjes weggooien op boekhouding belt morgen.
En zo beland ik in de gevangenis.
En zo beland jij in de gevangenis, omdat jij je bonnetjes weggooit. En je weet dat niet mag.
Dat was de zaak van Latrice. Opmerkelijke zaak.
Veel twists and turns.
Ja.
Ik heb hem met heel veel plezier geresearched. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben.
Yes, en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bye bye.